Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 24, vers 2 en vers 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Psalm 24, tweede en derde vers. De schriftlezing is deze middag uit het boek van de Spreuken, en wel hoofdstuk 5. De schriftlezing is Spreuken 5, maar lezen we eerst de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Spreuken 5. Mijn zoon, merk op mijn wijsheid. Neig uw oor tot mijn verstand, opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt en uw lippen wetenschap bewaren. Want de lippen der vreemde vrouw druppen honingzeen, en haar gehemelte is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen naar de dood, haar treden houden de hel vast. Opdat gij het pad des levens niet zou wegen, zijn haar gangen ongestadig, dat gij het niet merkt. Nu dan, gij kinderen, hoort naar mij en wijkt niet van de redenen mijns monds. Maak uw weg ver van haar en nader niet tot de deur van haar huis, opdat gij anderen uw eer niet geeft en uw jaren de vrede, opdat de vreemden zich niet verzadigen van uw vermogen en al uw smartelijke arbeid niet komen in het huis van de onbekende en gij in uw laatste brult als uw vlees en uw lijf verteerd is en zegt, hoe heb ik de tucht gehaat en mijn hart de bestraffing versmaad en heb niet gehoord naar de stem van mijn onderwijzers, nog mijn oor geneigd tot mijn leraars. Ik ben bijna in alle kwaad geweest, in het midden der gemeente en der vergadering. Drink water uit uw bak en vloeden uit het midden van uw boomput. Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden en de waterbeken op de straten. Laat ze van u alleen zijn en van geen vreemden met u. Uw springader zij gezegend en verblijdt u vanwege de huisvrouw uw jeugd, een zeer lieflijke hinde, een aangenaam steengeitje. Laat u haar borsten te allen tijden dronken maken, dol steeds in haar liefde. En waarom zoudt gij, mijn zoon, in een vreemde dolen en de schoot van de onbekende omvangen? Want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des Heren, en hij weegt al zijn gangen. De goddelozen zullen zijn ongerechtigheden vangen, en met de banden zijner zonde zal hij vastgehouden worden. Hij zal sterven, omdat hij zonder tucht geweest is, en in de grootheid zijner dwaasheid zal hij verdwalen.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en heilig goed, eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat zal hij ongestoord verwerven, en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. 25 vers 6. Gemeente, met de hulp van de Heere hoop ik vanmiddag een catechismespreek voor u te lezen van dominee van Eckeveld. Zondag 41 is vandaag aan de orde en we lezen eerst de vragen en antwoorden 108 en 109. 108, wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijken staat of daarbuiten. En vraag en antwoord 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des heilige geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Laten we dan nu zingen uit Psalm 128, het eerste en het tweede vers. U mag men zalig heten, diens Heere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. En het tweede, uw echtvriendin, zal bloeien gelijk een wijnstok tiert, die vruchtrijk onder het groeien uw huismuur dekt en siert. We herinneren u nog aan de extra collecte van de zending, die wordt gehouden in de diaconale collecte, dat is de eerste rondgang. Gemeente, het gaat in zondag 41 over het huwelijk en we staan stil bij drie gedachten. We zien ten eerste hoe het door God is ingesteld. Ten tweede hoe het door de zonde wordt bedreigd. En ten derde hoe het door God is bedoeld. Dus het huwelijk, door God ingesteld, door de zonde bedreigd en door God bedoeld. Ten eerste hoe het door God is ingesteld. Het zevende gebod gaat over het echtbreken. Gij zult niet echtbreken. Met de echt wordt het huwelijk bedoeld. Het gaat hier dus over het huwelijk. In onze tijd wordt het huwelijk verminkt en ondermijnd. Er zijn zoveel huwelijken die stranden, 1 op de 3. Toch komt in deze zondag zo duidelijk de schoonheid van het huwelijk uit. Het huwelijk wordt aangeduid als de heilige huwelijke staat. Het huwelijk wordt heilig genoemd. Waarom is het huwelijk heilig? Omdat God het zelf heeft ingesteld. Als u het nagaat, is de Bijbel vol van de huwelijksgedachte. In het begin van de Bijbel, in Genesis 2, lezen we hoe de Heere het eerste huwelijk heeft gesloten tussen Adam en Eva. De manier van huwelijkssluiting kan verschillend zijn. In de loop van de geschiedenis, in de verschillende culturen en volkeren, zijn er diverse vormen van huwelijkssluiting geweest. Maar nagenoeg altijd weer is het huwelijk opgevat, en zo is het ook door God bedoeld, als een verbond dat man en vrouw met elkaar sluiten in liefde en trouw voor heel hun leven. Het huwelijk is een levensverbond totdat de dood scheiding maakt. Wat is het een wondere goedheid van God dat Hij het huwelijk gegeven heeft? Hij heeft gegeven dat het mogelijk is dat twee mensen een leven lang door liefde en trouw aan elkaar verbonden mogen zijn. De ene pijler waarop het huwelijk rust is liefde. Als twee jonge mensen met elkaar trouwen, beloven ze elkaar lief te hebben. De andere pijler is trouw. Die trouw is zo belangrijk dat we spreken over getrouwd zijn. En we spreken over onze trouwdag. Steeds komt dat woord trouw naar voren. Zo belangrijk is het om elkaar een leven lang trouw te blijven. Ook al komt de verwijdering tussen man en vrouw, om wat voor oorzaak ook. Dat kan gebeuren. Er kunnen allerlei irritaties naar boven komen. O, doe dan toch alles om het uit te praten en op te lossen. Bedenk dat God van u vraagt elkaar trouw te blijven en elkaar lief te hebben. Er zijn voorbeelden van huwelijken waarin man en vrouw in moeilijke omstandigheden elkaar trouw bleven en dat God dat zo zegende dat er in hun huwelijk een nieuw begin is gekomen, waarin de liefde veel dieper was dan tevoren. Die dingen zijn bij God mogelijk, als we ons maar houden aan zijn woord en zijn gebod. Dus het huwelijk is een instelling van God. Adam en Eva wisten dat ze elkaar van de Heere hadden gekregen. Het is gelukkig als u binnen het huwelijk erbij leven mag, dat u elkaar van de Heere hebt gekregen. Het huwelijk is zo belangrijk dat u al direct in Genesis 2 leest over de instelling van het huwelijk door God zelf. Dus, in het begin van de Bijbel leest u over de bijzondere betekenis van het huwelijk. U leest daarover ook in het midden van de Bijbel, waar we lezen dat Jezus het eerste wonderteken niet heeft gedaan op een begrafenis, maar wel bij een huwelijk. In het huwelijksformulier lezen we dat Christus het huwelijk zo hoog heeft geëerd met zijn tekenen en wonderen te Cana in Galilea. Het mag wel onze bijzondere aandacht hebben dat Christus zijn eerste wonderteken gedaan heeft op een bruiloft. Dat onderstreept toch wel dat onze catechismus heel terecht spreekt over het heilige huwelijk. Het huwelijk is heilig, door God ingesteld, door Christus hoog geëerd. En om niet meer te noemen, Christus wordt ons voorgesteld in het woord van God als de bruidegom en zijn kinderen als zijn bruid. De bruidegom Christus heeft zijn kinderen lief. Al hebben zij zich die liefde onwaardig gemaakt, hij blijft hen lief hebben. Al verloochenen ze hem, zoals Petrus. De bruidegom Christus blijft zijn kinderen ook trouw. Trouw tot het uiterste toe. Hij zal hen nooit vergeten en nooit verlaten. Daarom wordt de verhouding tussen Jezus en zijn bruidsgemeente met een huwelijk vergeleken. Paulus schrijft erover in Efeze 5. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. Er staat eigenlijk dat ze elkaar zullen aankleven. Die twee waren zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid, dit mysterie, dit heilgeheim, is groot. Doch ik zeg dat ziende op Christus en zijn gemeente. Wat is het een tere en liefdevolle zaak dat de verhouding tussen Christus en zijn gemeente wordt vergeleken bij een huwelijksverhouding. En wat hebt u een gezegend huwelijk als uw huwelijk iets vertonen mag van de verhouding tussen Christus en zijn bruid. We lezen over het huwelijk niet alleen in het begin van de Bijbel, in het midden van de Bijbel, maar ook aan het einde van de Bijbel. Weet u waar het met Gods kinderen naartoe gaat? We lezen in het boek Openbaring dat het met de bruidsgemeente van Christus gaat naar het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dat is de eeuwige heerlijkheid waarin Gods kinderen eeuwig God zullen loven en prijzen. Dan zullen ze beantwoorden aan het doel van de Schepper. Die eeuwige heerlijkheid wordt vergeleken met een huwelijk. Dan zal de bruidegom Christus eeuwig zijn bruid hebben. Dan zal hij zich eeuwig in zijn bruid mogen verblijden. Wanneer we dat alles overdenken, mogen we zeggen dat het huwelijk iets heel bijzonders is. Dat we de Bijbelse huwelijksgedachte door heel de Bijbel kunnen aantreffen, maakt dat wel duidelijk. Ik las eens dat een Schotse prediker gezegd heeft, na de zaligheid is er geen groter wonder dan het wonder van het huwelijk. Daar is veel voor te zeggen als we zien welke plaats het huwelijk inneemt in het woord van God. Het huwelijk is een instelling van God, een verbond voor het leven. Laten we in onze ontkerstende samenleving daar ernst mee maken. De Bijbel kent één grond voor echtscheiding, dat is overspel. Maar dan ook overspel, het Griekse woord wijst daarop, in de zin van geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk. Dat is de enige grond om een huwelijk te ontbinden. Verder geldt dat het huwelijk een verbond voor het leven is, totdat de dood scheiding maakt. Dat het huwelijk een instelling van God is, betekent dat er geen ruimte is voor alternatieve samenlevingsvormen buiten het huwelijk. Er zijn tegenwoordig allerlei vrije vormen van seksualiteit. Maar al die dingen waarmee onze postmoderne samenleving doortrokken is, moeten we afwijzen op grond van het woord van God. Dat geldt dus ook voor het praktiseren van homoseksualiteit. Ook dat wordt afgewezen door het woord van God. Dat betekent niet dat wij vanuit de hoogte op homoseksuelen mogen neerzien. Laten we beseffen dat het een geweldige strijd kan zijn voor degene die een andere seksuele geaardheid hebben, om te mogen leven naar het woord van God. Daarin hebben we naast hen te staan. en met hen mee te leven. Dat kan hen ook helpen in de strijd tegen de zonde. Het heilig huwelijk wil ook zeggen, als het goed is, dat de huwelijkssluiting een zaak van het gebed is. Als je als jongen of meisje uitziet naar het huwelijk, uitziet naar iemand met wie je voor het leven verbonden wil zijn, laat dat dan een zaak van gebed zijn. Jongelui, is dat voor jullie ook zo? Als je verkering mag hebben, of als je verloofd bent, kun je dan zeggen, wij hebben elkaar van de Heere gekregen? Kun je tegen de ander zeggen, jij bent een antwoord op mijn gebed geweest? Dat is een zegen als je dat zeggen mag. Maar ik wijs ook op wat de apostel Paulus heeft gezegd. Trek geen juk aan met een ongelovige. Daar zijn al zoveel ongelukken van gekomen. Als je verkering zoekt, zoek het dan in je eigen kring. Zoek dan iemand die getrouw wil zijn aan het woord van God. Dat moet de diepe eenheid zijn die ook in het huwelijk ons samenbindt. Het huwelijk is een zegen van Gods goedheid, ondanks de verwoesting van de zonde. De schaduw van de zonde valt ook over de huwelijken. Volmaakte huwelijken bestaan niet. Alleen het huwelijk tussen Christus en zijn bruid is volmaakt. En niet omdat de bruid volmaakt is, maar de bruidegom is volmaakt. Als u getrouwd bent, is er altijd weer reden om tegen elkaar te zeggen, ik heb het verkeerd gedaan. Ik had het anders moeten doen. Wil je het mij vergeven? Er staat dat de zon niet onder mag gaan over uw toornigheid. Dat geldt altijd, maar zeker binnen het huwelijk. Volmaakte huwelijken bestaan niet. Maar wat een zegen dat God het mogelijk maakt dat, ondanks de zonde, twee mensen een leven lang in liefde en trouw met elkaar verbonden mogen zijn. Daar heeft de Heere een behagen in. Dat mogen we zeggen op grond van het woord van God. Daarom kan ik wel begrijpen dat er gezegd is dat er na de zaligheid geen groter wonder is dan het huwelijk. Wat is het een zegen als u uw huwelijk zo mag beleven voor Gods aangezicht? Want het huwelijk wordt door de zonde op een verschrikkelijke manier bedreigd. Dat is onze tweede gedachte. En dat vinden we ook in onze catechismes terug. Hoe het door de zonde wordt bedreigd. Antwoord 108 zegt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Steeds weer valt de schaduw van de zonde over wat God gegeven heeft in huwelijksbeleving en in seksualiteit. Wat is onkuisheid? Het woord kuisen is een oud-Hollands woord en dat betekent reinigen, schoonmaken. Het huwelijk moet rein zijn. Het seksuele leven moet rein zijn. Dat eist God. Alle onkuisheid, alle onreinheid is van God vervloekt, zegt de catechismus. Al houden veel mensen in onze tijd daar geen rekening mee, het is wat de wet van God ons voorhoudt. En de wortel van onkuisheid zit zo diep in ons hart. Dewijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Sinds de zondeval zijn onze lichamen geen tempelen meer van de Heilige Geest. De Heere eist wel dat ons lichaam en onze ziel tempelen van de Heilige Geest zouden zijn. En door wedergeboorte worden ze dat ook weer. Dan wordt het ten volle waar, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Laat die woorden van de catechismus eens goed tot u doordringen. Er is wat op dit terrein waardoor een mens getrokken kan worden door de zonde. Er wordt gesproken over gedachten en lusten. Als we daarover doordenken, dan is ook het 7e gebod zeer wijd. Wat kan er in de wereld van onze gedachten, begeerten en lusten al niet omgaan? Niet voor niets heeft Jezus gezegd dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, al overspel in zijn hart met haar heeft gedaan. Dat is nog niet de daad van overspel, maar toch, dat is ook al een vorm van overspel. Niet voor niets vroeg Augustinus om vergeving van zijn zonden die hij in zijn dromen had bedreven. Want dat valt er ook allemaal onder. Evenals gebaren, de blik van de ogen, de wenk met de handen, de trippelende voeten waar de profeten over spreken en de begeerlijkheid der ogen. Wat betreft de daden denken we allereerst aan het huwelijk. Juist de mooiste dingen worden door de duivel het meest verwoest en aangetast. Als het gaat over de zonde tegen het 7e gebod, gaat er over deze wereld een zondvloed van zonde en ontucht heen, van huwelijksontrouw en van vreemdgaan, zoals men dat tegenwoordig noemt. Wie van ons zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat was de boodschap van Jezus voor de vrome, eigengerechtigde farizeeërs die neerkeken op de vrouw die in deze zonde gevallen was. We lezen dat alle farizeeërs bedremmeld wegliepen. Er was er niet één die de eerste steen op die vrouw durfde te gooien. Heeft Jezus dat gezegd om de zonde goed te praten? Oh nee, dat heeft hij ook niet tegen die vrouw gezegd. Maar hij heeft de farizeeërs willen beschamen ten aanzien van deze zonde. Moeten ook wij niet, wie we dan ook zijn, beschaamd afdruipen, net als de farizeeërs die de vrouw beschuldigd hadden? Moeten wij niet beschaamd zijn als het gaat over alle dingen die antwoord 109 noemt, zoals de onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten en lusten, en wat de mens daartoe trekken kan? Jongelui willen graag dat de prediking concreet is. Misschien is dat bij het 7e gebod wat moeilijk. Als predikanten moeten we onze woorden wegen. Maar als het nu gaat over de woorden en al wat de mens daartoe trekken kan, dan wil ik toch proberen concreet te zijn en benoemen wat er in onze samenleving gebeurt. Ik denk aan de media. De media werken als een injectienaald. Druppelsgewijs worden we geïnfecteerd door het gif van een verkeerde mening, een zondig levensgevoel, een verkeerde manier van denken. Hoe gaan wij om met de media? Dat heeft ook alles te maken met zondag 41. Juist de media zijn een machtig middel waardoor kerkmensen een groot gevaar lopen te gaan leven volgens het schema van deze wereld. Want wat uit de media tot ons komt, is precies wat de Bijbel noemt de godenvijandige wereld. Laten we duidelijk zijn, in veel mediaproducties gaat het over seks en erotiek. Het beeld dat uitgedragen wordt is dat alles mag, als het maar prettig is. Vrouwen worden tot lustobjecten. Schaarse kleding wordt normaal. Seksueel genot is belangrijker dan liefde. En een vaste relatie is helemaal niet nodig. Je mag naar bed met wie je wilt. Daar is onze samenleving van doortrokken. Onze nadere reformatoren hebben het toneel afgewezen. Maar de speelfilm is niet anders dan toneel. En wat wordt u en uw kinderen daarvoor geschoteld? Het kijken van speelfilms dringt steeds meer door, ook in onze gezinnen. De bioscoop is in huis. Maar juist daardoor komt er zoveel tot ons wat ons trekken kan tot de zonde tegen het zevende gebod? Dat is in veel speelfilms gewoon schering en inslag. Door veel seks op de media te zien, worden de zondige begeerten opgewekt met alle gevolgen van dien. Onderzoeken hebben bevestigd dat de leeftijd waarop jongeren hun eerste seksuele ervaringen hebben steeds lager wordt. Dat heeft hier allemaal mee te maken. Waar kijken we naar als we achter onze computer zitten? Wat zie je op het scherm van je smartphone? Je kunt daar zelfs in de kerk onder de preek naar kijken. Zo dichtbij is het gekomen. Wat is het allemaal anders geworden dan vroeger, toen schunnige blaadjes alleen in de kiosken te koop waren. Maar nu hebben we het vuil met één klik in ons huis. Porno is daardoor universeel over heel de wereld beschikbaar. Onderzoeken wijzen uit dat het vooral volwassen mannen zijn die door pornobeelden op internet worden verleid. En dat heeft veel consequenties. Hun vermogen om echtgenoot en vader te zijn zoals God dat wil, wordt aangetast, verstikt en vervormd door alle porno die ze via websites tot zich kunnen nemen. Mannen die op deze manier in het net van seksverslaving zijn verstrikt geraakt, kunnen niet meer op een gezonde manier denken over de omgang tussen man en vrouw. Ik las van een vrouw die werkte in een psychologenpraktijk en daardoorgaans alleen omgaat met mensen die huwelijksproblemen hebben. Haar ervaring was dat pornoverslaving vaak een van de voornaamste oorzaken is voor echtscheiding. Die therapeute zei: soms is het al genoeg om aan de man te vragen welke website zij bezoekt. Dan barst het gezwel al open en volgt er een stortvloed van bekentenissen. O, er is zoveel wat een mens tot die zonde trekken kan. Het is niet voor niets dat de catechismus daar zo concreet en eerlijk over spreekt en tegen waarschuwt. We moeten hier ook denken aan onze kleding. God gaf de mens na de zondeval kleding. Het is een list van de duivel en zonde tegen God om de kleding te gaan misbruiken. Dat gebeurt in het bijzonder als het doel waartoe God de kleding heeft gegeven wordt omgekeerd. Gods doel met de kleding was verhullen. Maar de duivel wil dat de kleding gebruikt wordt om te onthullen. Juist in de wereld van de mode is de vorst der duisternis heel actief. De mode weet listig in te spelen op de zondige begeerten door het dragen van uitdagende kleding. Een waar christen zal zich echter naar het woord van God willen kleden en in ieder geval niet mee willen doen met het voeden van verkeerde begeerten. Ook als het gaat over de kleding mogen we wel grote zorgen hebben. Als we zien hoe de hype van de jongste mode ook door ons zo gemakkelijk wordt nagevolgd. Als de Bijbel spreekt over eerbaarheid en als de catechismus waarschuwt voor alles wat ons trekken kan tot de zonde, dan moeten we zeggen, als we de strakke leggings en korte rokjes zien, beseffen we wel wat dat teweeg kan brengen bij onze jongens. Ik denk ook aan laag uitgesneden halzen. Al die dingen vallen onder datgene wat de mens daartoe trekken kan. De Satan lacht en klapt in zijn handen wanneer we alle jongste modegrillen als slaven navolgen. Hij vindt het prima als er geen verschil te zien is tussen ons en de wereld. Ja, maar het zit hem toch niet in de kleding? Dat is toch alleen maar buitenkant? Dacht u dat? De manier waarop u gekleed bent zegt iets over uw innerlijk. De Heere vraagt echt niet dat onze jongelui of de ouderen erbij lopen zoals men er 300 jaar geleden bij liep. Echt niet. Je mag er best leuk uitzien. Dat kan ook zonder dat je in strijd komt met het Bijbelse gegeven van eerbaarheid en matigheid. O, laten we toch veel bewuster omgaan met deze dingen. Laten we beseffen dat we allemaal te maken hebben met Gods wet en met zijn heilzame geboden. Er is nog iets wat valt onder de zonde tegen het zevende gebod. Ik las dat een kwart van het kledingaanbod voor meisjes tussen de 10 en 12 jaar seksueel getint is. Dat is gebleken uit een onderzoek in België. Het gaat dan om seksueel getinte kleding met tekeningen of opschriften en duplicaten van volwassen dameskleding. Als we dat op ons laten inwerken, moeten we toch schrikken en zeggen, laten we toch wakker zijn en ons niet laten meeslepen. Want het gaat hier niet over jongvolwassenen, voor wie uitdagende kleding ook ten enenmale veroordeeld moet worden, maar het gaat zelfs over kinderen. Meisjes die nog niet eens in de puberteit zijn, worden door de commercie al in de richting geduwd van een lustobject. Is het niet huiveringwekkend? Er zit iets dubbels in onze samenleving. Pedofilie wordt grondig afgewezen. En dat is zeer terecht. Maar anderzijds kan dit weer wel. Satan verblindt onze ogen, zodat wij die dingen niet zien. O gemeente, er is zoveel wat ons tot de zonde trekken kan. En vaak loopt het uit op de daad van de zonde, op overspel. Daarom is Spreuken 5 gelezen. Dat is een prachtig hoofdstuk als het gaat over het huwelijk. De spreukendichter waarschuwt voor de vreemde vrouw. Hij wekt op te genieten van uw eigen vrouw. Hij zegt, dol in haar liefde, drink uit je eigen bak, vers 15. Dat is de beeldspraak waarmee de spreukendichter wil zeggen, u mag genieten van uw eigen vrouw en binnen uw eigen huwelijk, maar wacht u van de vreemde vrouw, want ze leidt u naar de dood en naar de hel. Leest u Spreuken 5 nog eens heel goed na voor uzelf, met een verantwoorde verklaring erbij. Het is zo'n hoogst actueel Bijbelboek. De daad van overspel, van vreemdgaan, begint in de wereld van onze gedachten. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gedaan. Het begint in de wereld van onze gedachten. Wanneer bepaalde gelegenheden zich voordoen, gaat het steeds verder. Stel dat u in een ravijn valt, terwijl er een windvlaag langskwam. Dan vertelt u als u gered wordt toch niet dat het kwam door die windvlaag, want dat is niet het hele verhaal. Als u eerlijk bent, vertelt u dat u al heel lang langs het randje van dat ravijn liep. Het ging een hele tijd goed, totdat de windvlaag kwam. Die deed u wankelen en toen viel u in het ravijn. Als het gaat over de zonde tegen het zevende gebod, is het levensgevaarlijk, ook in de omgang met anderen, steeds op het randje te lopen. Voordat u het weet, bent u al in het ravijn gevallen. Seksverslaafden moeten radicaal breken met alle verleidingen. Het is niet voor niets dat we waarschuwen tegen open internet. Breek er radicaal mee. U kunt er niet een klein beetje mee breken of langzamerhand, maar u moet radicaal breken. Speel niet langer met vuur. Een brandende lucifer kunt u nog uitblazen, maar als de gordijnen in brand staan, helpt dat niet meer. Wat we u vooral willen voorhouden, leer toch Bijbels denken over huwelijk en seksualiteit. Daarom hebben we gewezen op een hoofdstuk als Spreuken 5. Er zijn meer hoofdstukken te noemen. De Bijbel spreekt er zo open en eerlijk over. Daarom doen wij het ook maar. Het is goed bij het zevende gebod heel concreet te zijn. Dan weten we tenminste waar het over gaat. Leer toch Bijbels denken voordat u in het ravijn valt. Want er is zoveel zonde als het gaat over dit gebod. Er is echter nog iets. Daar staan we bij stil in onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen. Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai laat het mij toch nimmer overheren, Verlos mij, Heer, van mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Het gaat in zondag 41 dus over het huwelijk. We zagen hoe het door God is ingesteld, hoe het door de zonde wordt bedreigd, maar we letten er ook op hoe het door God is bedoeld. We moeten bijbels leren denken over het huwelijk. Hoe heeft God het huwelijk bedoeld? Het huwelijksformulier spreekt daar zo duidelijk en zo bijbels over. Wat is de bedoeling van God met die schone paradijsbloem die door de zonde bedreigd wordt? In de eerste plaats dat de een de ander trouw zou bijstaan in alle dingen die het tijdelijke en eeuwige leven betreffen. Een hulp als tegenover hem gaf de Heere, dat is over en weer. Het is funest als in een huwelijk ieder zijn eigen leven leeft. Dan leeft men langs elkaar heen. Dan hebben man en vrouw ieder een eigen terrein. Maar dat geeft al meer verwijdering omdat men niet meer met elkaar spreekt. Het geeft niet, al wordt het een keer 12 uur in de nacht, als het nodig is om iets met elkaar uit te praten of om iets door te praten. Het huwelijk is een gave, maar ook een opgave. Het is een opdracht om elkaar in alle dingen bij te staan en naast elkaar te staan. Ook in droeve dagen. Man en vrouw zijn in liefde en in trouw verbonden. De vrouw wordt een hulp als tegenover hem genoemd. Tijdens een huwelijksdienst zijn er soms vogels van allerlei pluimage in de kerk. Wanneer we dan uit het huwelijksformulier lezen dat de man moet heersen over de vrouw en dat de vrouw haar man heer noemt, dan zie je mensen soms gniffelen. Ze denken dat wij mensen uit de middeleeuwen zijn. Toch is de opdracht voluit bijbels. Want het huwelijksformulier zegt dat de man het hoofd is van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Dat heeft niets te maken met tirannie of heerschappij. Want dat is misbruik maken van wat de Heere heeft ingesteld. Zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente, zo mag de man het hoofd zijn van zijn vrouw. Christus heeft zichzelf opgeofferd voor zijn gemeente. Zo mag u tegenover uw vrouw staan. Christus heeft zijn gemeente lief gehad tot het einde toe, ook al werden ze alle aan hem geërgerd. Zo mag u tegenover uw vrouw staan, haar lief hebben tot het einde toe. Er kunnen soms situaties vol ergernis zijn, zodat u niet meer weet hoe het ooit goed moet komen. Maar als een man zo met zijn vrouw omgaat, wil de Heere dat zegenen. De vrouw mag haar man volgen, zoals de gemeente Christus volgt. Als de vrouw een hulp genoemd wordt tegenover de man, heeft dat niets te maken met minderwaardigheid van de vrouw. De Heere wordt in zijn woord ook een hulp genoemd. En dan staat er in het Hebreeuws hetzelfde woord. Zo mag de vrouw een hulp zijn voor haar man. Dat is het eerste doel van het huwelijk. Elkaar trouw bijstaan en helpen. Aan elkaar verbonden zijn in liefde en in trouw. Ook, ja juist ook als het huwelijk gezegend wordt met kinderen. Het tweede doel is dat ze hun kinderen opvoeden in de waarachtige vreze Gods, hem tot eer en tot hun zaligheid. Dan betrekt het huwelijksformulier de opvoeding op de eeuwige dingen. Wat is het een zegen als kinderen in een gezin kunnen zien en merken hoe goed het is om de Heere te vrezen. Als kinderen jaloers kunnen worden op vader en moeder, omdat die weten hoe goed het is nabij God te zijn. Wat een zegen is een christelijke opvoeding, een christelijk gezinsleven. Dan mag het huwelijk ook dienen tot de uitbreiding van het koninkrijk van God. De Heere wil dat er huwelijken gesloten worden en dat er kinderen geboren worden. Dat hoort ook bij het huwelijk, bijbels gezien. Opdat hij zijn naam zou voortplanten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. En als het huwelijk kinderloos blijft, ja, dat kan een groot verdriet zijn. Dat is een groot verdriet. Toch is daarin ook Gods leiding. Echtparen zonder kinderen mogen in hun kinderloosheid de middellijke weg gebruiken. Dat wil de Heere ook zegenen. Er zijn geoorloofde medische middelen die u mag gebruiken. Maar als de Heere deze middelen niet zegent en uw huwelijk blijft kinderloos, dan is uw huwelijk toch een volwaardig huwelijk. Ook als uw huwelijk kinderloos blijft, bedenk dan dat God met alles zijn bedoeling heeft. Laat het uw gebed zijn, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Het derde huwelijksdoel is het vermijden van hoererij. Daarom zal iedere man zijn eigen vrouw hebben. Drink uit uw eigen bak, zegt de spreukendichter. Geniet van uw eigen vrouw. Dat mag. Binnen het raam van het huwelijk mag u genieten van de gave van de seksualiteit die de Heere de mens gegeven heeft. Dat mag. Maar wel binnen dat raam en binnen dat kader. Dan is het een zegen. Omgekeerd mag de vrouw ook van de man genieten binnen dat kader. Zo wil de Heere de seksualiteit reguleren binnen de grenzen van het huwelijk. Wat een zegen als u zo uw huwelijk mag ervaren. Als uw huwelijk iets mag vertonen van het huwelijk tussen Christus en zijn bruid. Het is een gezegend huwelijk als Christus erin is. Als man en vrouw van elkaar weten dat Christus hun dierbaar is geworden. Als man en vrouw samen de Heere mogen vrezen. Als ze beide weten over de droefheid over de zonde, maar ook mogen weten hoe goed het is nabij God te zijn in het aangezicht van Jezus Christus. Dan gaat het huwelijk iets vertonen van het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Niet volmaakt, maar ten dele. Want volmaakte huwelijken bestaan hier niet. Maar dan wordt het huwelijk een afspiegeling van de verhouding tussen Christus en zijn bruidsgemeente. Ik denk ook aan degenen die hun huwelijkskruis moeten dragen. Dat geschiet meest in het verborgen. Maar juist die verborgen kruisen kunnen het zwaarst drukken. Een huwelijkskruis waar u met anderen zo moeilijk over kunt spreken. Een huwelijk dat zo goed begon, maar waar al meer verwijdering kwam tussen man en vrouw. Waar de verhoudingen zo moeilijk zijn geworden. Wat kunnen huwelijkskruisen zwaar drukken? Breng ze bij God. De Heere kan kracht geven, ook in het huwelijkskruis. Dan kunnen er situaties zijn waarin u niet weet hoe het ooit weer in orde moet komen. Maar wees ervan overtuigd dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Breng het voor zijn aangezicht. En als u nooit tot een huwelijk gekomen bent, er zijn er die de gave der onthouding hebben, zoals Paulus. Die mensen hebben eigenlijk helemaal geen behoefte aan een huwelijk. Dat kan, dan gaat u niet gebukt onder uw ongehuwd zijn. Er zijn echter ook alleengaanden die dat anders beleven. Voor hen is het moeilijk en zwaar om alleen te zijn. Maar als het Gods weg is dat u ongehuwd blijft, laat het dan het belangrijkste voor u zijn dat u deel mag hebben aan het geestelijke huwelijk tussen Jezus en zijn bruid. Want dat huwelijk overstijgt alle aardse relaties. Dat huwelijk zal eenmaal een zalige opbloei vinden in de bruiloftzaal van het Lam, om eeuwig de bruidegom groot te maken. Er zijn vrouwen die nooit gehuwd zijn, die nooit kinderen hebben gehad, maar die wel moeders in Christus mochten zijn, tot rijke zegen voor anderen. Omdat Paulus ongehuwd bleef, heeft hij de gelegenheid gehad zoveel zegenrijke arbeid te verrichten in het Koninkrijk van God. Een ongetrouwd leven is zeker geen mislukt leven, verre van daar. Ik hoop dat u dat ook mag zien en dat u mag beseffen dat God met ieder zijn eigen leiding heeft, ook met u. Wie kan zonder schuld naar huis? Niemand. Maar we mogen het u zeggen, er is verzoening in het bloed van Jezus Christus, ook voor de zonden van het zevende gebod. Christus heeft altijd heilig gewandeld. Hij heeft zelfs nooit een verkeerde gedachte gehad. Al uw zonden, ook tegen dit gebod, kunnen bedekt worden door zijn gehoorzaamheid. Ze kunnen weggenomen worden door zijn dierbaar middelaarsbloed. In hem zullen onreine zondaren eeuwig rein zijn in Gods ogen. Wanneer? Als het avondmaal van de bruiloft van het Lam is aangebroken. Amen. O Heere, we hebben dit ingrijpende gebod in de prediking behandeld horen worden. En we hoorden het aan het einde van de preek. Niemand kan zonder schuld naar huis. Maar Heere, nu is hier vanmorgen de tafel aangericht geweest, die wijst op dat alles reinigend bloed van de Heer Jezus Christus. O Heere, wil ons besprengen met dat bloed en wil ons reinigen van alle zonden. O Heere, dan hebt u de tekenen van uw liefde en trouw vanmorgen gegeven. En dan kunnen er geweest zijn die daar een zegen onder ontvangen hebben. Anderen hebben er misschien minder van ervaren. Het kan geweest zijn dat we aangezeten hebben zonder recht. Het kan geweest zijn dat we een goddelijk recht hadden en toch niet konden komen. En ook de vorst der duisternis zal alles in het werk stellen om uw werk te bestrijden, ook aangaande het heilig sacrament. O Heere, zie dan in genade op ons neer. Geef dat we ook vanavond weer onder de prediking van uw woord mogen komen, als in de nabetrachtingsdienst. Dit alles wat uw sacrament aangaat en wat ons leven aangaat, ook aan de orde zal komen. Sterk onze dominee in dat werk. Zalf hem met uw heilige geest. En wilt u in het midden van de gemeente zo uw naam groot en heerlijk maken. Doe verzoening over al het zondige van de lezer en van de luisteraars. Neem weg al onze schulden in het bloed van Christus. Hoor ons uit genade en schenk uw sabbatzegen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit de 10 geboden. Dan zingen we het 6e vers. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijne hand u geeft. En vers 7. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Breek nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Bemint elk met een vroom gemoed. 6 en 7 van de 10 geboden. Eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.